Hier in de studio is Jos Boonstra. U werkt voor Vrede in Madrid. Dat is een Europese denktank. En u houdt zich vooral bezig met Oost-Europa, de Caucasus en Centraal-Azië. Nog heel even over Oekraïne. Het is een hele verwarrende situatie. Eigenlijk nauwelijks duidelijk wie nu precies wat doet. Olaf Koens heeft het over van ja, overgelopen Oekraïense soldaten, maar ze zijn toch vooral gedwongen om mee te gaan. En ik krijg toch ook een beeld dat ze heel terughoudend optreden.
Nee, dat is absoluut waar. De situatie is erg onduidelijk. En we weten ook niet wat alle actoren precies willen. En dan voornamelijk Rusland natuurlijk. Ik denk dat Rusland zich in een erg moeilijke situatie nu heeft begeven. De Krim was een succesverhaal voor Rusland. Maar het is zeer de vraag of Rusland nu verder zou willen gaan door een groot deel van Oekraïne, oostelijk en zuidelijke deel, te gaan bezetten. Er is natuurlijk nu de NAVO die meer weerwoord geeft. Wat we net ook
hoorden. Nederland gaat de NAVO ook helpen. Hè?
Precies. Ja. Er is een aanbod van Nederland. Dat zal afschrikwekkend werken.
Maar ik hoor minister Timmermans alsmaar over de-escalatie. Dit is escalatie, toch?
Ja, Rusland is nog bezig met escalatie.
Maar de NAVO niet... ook, toch?
De NAVO moet enige afschrikking tonen om het Rusland in ieder geval twee keer na te laten denken voordat ze Oekraïne binnenlopen. Mocht Rusland dat doen, dan gaat het niet alleen om de NAVO, maar er zijn vele andere factoren. Misschien is het Oekraïns leger dan wel meer bereid om in te grijpen.
Waarom doet het Oekraïense leger niks nu, denkt u?
Nu is het Oekraïense leger rijdt dorpen en stadjes binnen. Er zitten veel Russische jonge soldaten ook in het Oekraïense leger. Ze worden daar niet zeer agressief onmiddellijk bejegend. En ze voelen een bepaald kameraadschap. Dat kan enigszins anders zijn. Ja. Als Rusland en mas met veel troepen het land binnenkomt. Dus ik denk dat Rusland zeer voorzichtig zal zijn om echt binnen te vallen. En aan de andere kant is Rusland ook, denk ik, niet erg happig op een internationale vredesmissie. Want het wordt gezien, Oekraïne en vele andere landen in de regio, als de achtertuin van Rusland. En daar heb je liever geen VN-soldaten of grote OVSE-missies.
Ja, maar het lijkt me ook niet waarschijnlijk dat die er gaat komen, of wel?
Nou ja, als het verder escaleert en Rusland grijpt niet zelf in, dan zal er toch internationaal misschien een oplossing moeten komen. De situatie is op dit moment erg onduidelijk. Maar ik denk dat Rusland begrijpt dat het zijn hand aan het overspelen is. Want het is geïnteresseerd in een flinke vinger in de pap in Oekraïne. Maar het is niet per definitie geïnteresseerd in een volledige splitsing van Oekraïne en de verantwoordelijkheid op zich nemen voor het zuidelijke en oostelijke deel en misschien nog wel andere gebieden. De Krim was een overwinning, maar misschien stopt het daar.
Ja. Hoe vindt u dat de EU tot nu toe geopereerd heeft?
Eigenlijk uiterst zwak. Ik denk ten eerste dat Europa erg naïef is geweest door landen als Moldavië, Georgië en vooral Oekraïne een associatieverdrag aan te bieden en vergaande handelsverdragen zonder te begrijpen dat Rusland hier iets tegen zou doen. Ik denk dat als de Europese Unie 100 keer naar Moskou toe gaat om uit te leggen dat het ook in een Russisch belang is een sterk en democratisch en welvarend Oekraïne, dat dat niet begrepen wordt in Rusland. Rusland ziet dat als een directe aanval op hun invloedssfeer. En ik denk dat de EU erg naïef is geweest. Wat we trouwens tijdens de crisis zagen, is dat er werd eerst gedemonstreerd op Maidan in Kiev pro-Europa. Later ging dat meer anticorruptie in het land zelf. Maar qua deescalatie van die crisis in Kiev had de EU helemaal geen invloed eigenlijk. Het was pas toen drie Europese nationale ministers naar Kiev toe gingen dat er een akkoord kwam. Dus lidstaten spelen een vooraanstaande rol nog steeds.
Ja, doorgronden wij de Russische ziel? Snappen wij wat Rusland wil of waarom ze zo opereert?
Ik denk dat we daar nog steeds moeite mee hebben. Ik denk dat het nu toch ook duidelijk is dat Rusland voelt zich vernederd de afgelopen 20 jaar. Rusland is erg gebaseerd op machtsdenken, ook erg gebaseerd op territoriaal denken. En er heeft zich natuurlijk nu een regime ontwikkeld wat erg stevig in het zadel zit. In de tijden van Jeltsin was het altijd onduidelijk wie de macht had in Rusland. Was het het leger of de oligarchen of de regering? Nu is het duidelijk. Het is Poetins regering samen met de veiligheidsdiensten die de lakens uitdeelt. Dus we beginnen dat steeds beter te begrijpen.
Ja. Poetin heeft het over een mogelijke burgeroorlog in Oekraïne.
Ja, dat is niet geheel onwaarschijnlijk. Maar hij heeft natuurlijk voor een groot deel zelf die situatie gecreëerd.
Ja. Nee, maar waarom bent u het eens met Poetin?
Nou ja, ik ben het in die zin eens dat er zijn al vele doden gevallen natuurlijk. En er gaat van alles mis en we weten niet welke kant het uitgaat. Dus maar een volledige burgeroorlog waarbij Russen tegen Oekraïners vechten. Net zoals we in Joegoslavië 15 jaar geleden hebben gezien. Dat lijkt me toch enigszins.
Ja, maar wat voor soort burgeroorlog dan wel in het oosten?
Nou, op een veel lagere. Het zal niet zo intensief zijn, lijkt mij. Dus wat we nu zien, het blijven regio's, steden die zelfbestuur eisen. En waarbij schermutselingen zullen plaatsvinden tussen mensen met Oekraïense vlag en mensen die de Russische vlag zullen promoten. En daar kunnen veel slachtoffers bij vallen. Maar een volledige burgeroorlog. Lijkt mij toch meer onwaarschijnlijk.
Ja. U bent ook heel erg bezig met Centraal-Azië. Ook voormalige Sovjet-republieken, Kazachstan en Oezbekistan. Hoe wordt daar gereageerd op die Oekraïnse crisis? Denken zij dat er ook een scenario als dit mogelijk is daar?
Dat verschilt erg per land, denk ik, in Centraal-Azië. Deze vijf republieken kijken wel behoorlijk zenuwachtig naar wat zich ontpopt in Rusland. Een van de dingen die Poetin misschien heeft verloren nu is de Eurasische Unie. Poetin is van plan geweest en is nog steeds van plan om een douane-unie met Wit-Rusland en Kazachstan uit te breiden met andere leden.
Dat moest een soort tegenwicht voor de Europese Unie worden, hè?
Precies.
Een alternatieve club.
Ja,
met zijn eigen leden.
Het is eigenlijk copy and paste EU. Alleen waar de EU 40, 50 jaar is bezig geweest om tot integratie te komen, doet Rusland dat in enkele jaren.
Maar nu dus helemaal niet meer.
Nou, ze zullen dat wel proberen, maar die potentiële leden die zullen steeds meer de plannen van het Kremlin voor zo'n Eurasische Unie zien als onderwerping, niet als integratie. Want deze landen, ook in Centraal-Azië, die zien dat de soevereiniteit waar ze nu trots op zijn, die ze hebben verworven de laatste 20 jaar, niet zo heel erg veel waard is. Als Oekraïne zo de Krim wordt afgenomen, ja. Als die bevroren conflicten in Moldavië en Georgië en tussen Armenië en Azerbeidzjan, als die blijven bestaan, dan begrijpen deze landen ook dat hun soevereiniteit niet zo heel veel waard is.
Ja, land als Kazachstan. Ja, ik wou nou net zeggen, het heeft een hele grote Russische minderheid. Grens aan in het zuiden aan Rusland.
Ja. Een enorme grens die moeilijk haast te bepalen is. 25% van de bevolking is Russisch. Als je interviews ziet met mensen op straat in Noord-Kazachstan en in het westen van Kazachstan, dan zeggen de meeste Russen daarvan: kijk, deze situatie is volledig verschillend als in Oekraïne. En Rusland heeft geen belang om Noord-Kazachstan te annexeren. Maar ja, als er etnische Kazachen aan het woord zijn, dan zijn ze wel degelijk zenuwachtig. En het is misschien niet dit jaar of komend jaar, maar misschien wel over een jaar of 5 of 10... is het wel misschien een onderwerp. Omdat Kazachstan, een jong land wat zeer succesvol is economisch, waar een leider zit die ver in de 70 is, waar een nieuw leiderschap over de komende 5 à 10 jaar tot ontwikkeling komt, dat leiderschap wat daar komt, dat zal meer nationalistisch kunnen zijn. Misschien meer anti-Russisch.
Ja. Maar tot nu toe hebben ze heel verstandig gemanoeuvreerd tussen Rusland en Europa.
Ja, ze hebben dat zeer verstandig gedaan. Eigenlijk tussen drie actoren. Ze zijn voor veiligheid, kijken ze erg naar Rusland. Ook dus die integratie nog met de Eurasische Unie. Ze drijven veel handel met China. Dat is natuurlijk de andere grote buur. Maar veruit de grootste investeerder en handelspartner is de Europese Unie in Kazachstan.
Ja. De grote vraag is natuurlijk, zou Rusland het überhaupt willen om delen van Kazachstan te krijgen?
Dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Want waar stopt het voor Rusland? Hè? Kijk, dit zijn enorme gebieden. Kazachstan is zo groot als West-Europa. Waar trek je nieuwe grenzen?
China zal daar ook niet blij mee zijn als zij daar binnenlopen.
Die zullen daar zeer kritisch naar kijken. Kijk, Rusland is eerder eigenlijk al in de problemen geraakt in 2008... na de oorlog met Georgië. Toen het ineens besloot dat Abchazië en Zuid-Ossetië onafhankelijk konden worden. Het had verwacht dat alle landen, alle voormalige voormalige Sovjetrepublieken die onafhankelijkheid zouden erkennen. Geen één heeft deze onafhankelijkheid van deze twee republiekjes erkend. Dus deze landen kunnen soms wel weerwoord geven.
Ja. Zijn er landen bang op de Caucasus? Dat Rusland eenzelfde scenario daar uitvoert? Bijvoorbeeld Azerbeidzjan?
Azerbeidzjan is denk ik van alle voormalige Sovjet-republieken in de sterkste positie. Ze hebben, erg veel olie en gas en transporteren dat direct via Turkije
dat
naar Europa.
Dat is met Kazachstan ook zo. Hè? Dat is echt een power player door
precies,
de grondstoffen.
Die handelen vanuit een positie van macht. Maar kijk, Rusland gebruikt natuurlijk het energiewapen tegen veel landen. Of het veiligheidswapen. Een land als Armenië, wat qua veiligheid volledig afhankelijk is van Rusland, omdat ze nog steeds in een staat van oorlog verkeren met Azerbeidzjan. Azerbeidzjan erg rijk, enorm leger. Armenië erg arm, veel kleiner leger. En Rusland zorgt ervoor dat Armenië toch het leger heeft om het hoofd te bieden aan Azerbeidzjan. Dus een land als Armenië is afhankelijk qua veiligheid van Rusland. Een ander middel wat Rusland ook heeft, en dat speelt enorm in Centraal-Azië, zijn grote groepen arbeidsmigranten. Van de Caucasus, Armenen, Georgiërs, maar vooral in Centraal-Azië, Kirgizen, Tajiken, die allemaal in Moskou werken, in de bouw. En in een land als Tajikistan en Kirgizistan is het bijna de helft van het nationaal inkomen. Als Rusland deze mensen naar huis toestuurt, dan zijn deze landen enorm in de penarie.
Ja, moeten wij niet al onze gas en olie van Kazachstan gaan inslaan in plaats van Rusland? Of doen we dat al?
Nou, we zijn in wezen al mee bezig. Er wordt natuurlijk veel olie geïmporteerd.
Ja.
Er zijn erg veel bedrijven actief in Kazachstan. Gasimport zal ook meer worden. Er is natuurlijk ook nog Turkmenistan.
Want dan zijn we niet langer afhankelijk van Rusland. Dan is het probleem in één keer opgelost, hè?
Precies, maar binnen de Europese Unie hebben we meer dan 10 jaar gepraat over het aanleggen van Nabucco. Een pijplijn die West-Europa of Centraal-Europa zou verbinden met de Kaspische Zee. Opdat we Turkmeens en zelfs in de toekomst Iraans gas konden importeren. Dat is vorig jaar van tafel gegaan. Dus de opties zijn wel iets beter, maar we zijn er nog lang niet. We blijven afhankelijk voor een deel van Russisch gas.
Goed. Jos Boonstra, hartelijk dank.
Graag gedaan.
Bureau Buitenland.